Goedemiddag allemaal weer. Het is weer fijn om elkaar te ontmoeten. Ook fijn, Dato en Henny, dat jullie weer hier kunnen zijn. En toen ik dat zo opschreef, dacht ik van, nou ja, je hebt het hele jaar toch weer de kracht van de Heer gekregen om hier te dienen met het woord wat je hart heeft om over de Heer Jezus te spreken. Dan ben ik de naam even kwijt, maar jij van harte welkom om te spelen. Maar Aad is er niet omdat hij griep heeft. Ik heb begrepen dat het verder goed gaat met zijn gezondheid. Ik denk dat we mogen zeggen dat we in spannende tijden leven. En dan hoef ik maar te noemen dat de verkiezingen in Amerika, maar ook woorden als IS, Syrië, Aleppo, Mosul. En zo is er zoveel aan de hand op deze wereld. En dan mogen we denken aan een tekst uit Psalm 33, waar we lezen: de Heere vernietigt de raad van de heidenvolken, hij verbreekt de gedachten van de volken, maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft, het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. En deze woorden uit Psalm 33 zijn ook berijmd en dat is lied 350. Ik stel voor om dat samen te zingen. 350, vers 1 en 2. Psalm 33 lazen we: zalig het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. Eigendom, zijn bloed heeft ons gekocht. Zingen we 497. Zijn liefde zocht mij.
Hij riep mij dan.
Laten we ook nog 528 zingen, alle drie de versen. Rots waarop wij bouwen, evangeliewoord. 528.
Ik wil graag beginnen met een gebed. Onze God, onze Vader, dank u dat u onze Vader wilt zijn. Door het geloof in de Heer Jezus mogen we dat zeggen. De Heer Jezus zei, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Vader, dank u wel dat u ons lief hebt. En dat we zomaar met u mogen praten. En mogen bidden om een mooie middag, een mooie avond, een mooie dienst. Laat het alsjeblieft een dienst zijn waaruit u eer krijgt en de Heer Jezus geprezen wordt. Maar ook wij gelovigen versterking ontvangen, geloofsmoed ontvangen om verder te gaan. Dank u wel dat u ons bij elkaar brengt. Dank u dat u de Bijbel gaf, dat prachtige boek. Dank u dat u de Heilige Geest gaf, waardoor we dat boek ook nog kunnen snappen. Dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn met het verlangen om u beter en meer te leren kennen. Vader, dank u wel voor uw zoon die het werk aan het kruis volbracht, die alles over had om ons vrij te kopen en ons tot uw kinderen te maken. Dank u ook dat we van harte welkom zijn bij u in het huis van uzelf, het huis van de Vader. Dank u wel dat we zo ook onze zorg, onze spanningen achter ons mogen laten, mogen parkeren ergens. U weet ook wat ons bezighoudt. Ik wil ook bidden dat als we verdrietig zijn, we ook vertroosting krijgen. Als we zorg hebben, ook verlichting krijgen. We willen u dat bidden in de naam van onze Heer Jezus. Amen. We gaan iets lezen uit Zacharia, hoofdstuk 10. Ik lees het eerst voor zoals het staat in deze herziene Statenvertaling. Vraag de Heere om regen ten tijde van de late regen. De Heere maakt de onweerswolken en hij zal hun regen geven voor ieder gewas op het veld. Want de afgodsbeelden spreken bedrog, de waarzeggers schouwen leugen, ook spreken zij van valse dromen. Zij troosten met vluchtige woorden, daarom zijn ze weggetrokken als schapen. Ze worden verdrukt, want er is geen herder. En tegen die herders is mijn toorn ontbrand en de bokken straf ik. Zo staat het hier. Nu weet ik niet of u ooit studies of verhandelingen, behandelingen van dit Bijbelboek hebt gelezen, maar de vertalingen van dit eerste stuk lopen sterk uiteen. En dat is moeilijk, want ik wil niet een soort lesgever zijn die hier even precies vertelt hoe het is, hoe het dan wel in elkaar steekt. Dat roept ook pretenties op. Misschien wel de idee bij u van, ja, dat is makkelijk, als dat we het niet snapt, dan gaat hij gewoon de vertaling aanpassen. En dan gaat hij het anders voorlezen, zodat het misschien overkomt. Maar die indruk wil ik in ieder geval niet hebben. Ik wil mijn uiterste best doen om zo dicht mogelijk bij Gods gedachten, bij Gods bedoelingen te blijven. En dat is ook hier zo. De vertaling waaruit ik voorlas, of de vertaling die u misschien bij u hebt, of het nu de NBG-vertaling is, of een Oude Statenvertaling is, of misschien een NBV-vertaling is, dat kan allemaal. Misschien is het ooit tot u doorgedrongen dat vertalingen ook wel eens een wens van de gedachte zijn. Dat betekent, als je totaal geen visie hebt op het herstel van Israël, dat je dan gaat vertalen zoals je denkt dat het zou moeten zijn, want er is geen herstel voor Israël. Dus als er dan wat kronkeltjes komen of wat moeilijke dingen komen, dan ga je misschien denken, nou, laat ik het dan maar een beetje aanpassen. En dat is gebeurd. Dat bedoel ik niet negatief, want ik wil echt respect hebben voor heel goede bedoelingen en intenties. Dus het is niet zo dat daar een rode kaart of een gele kaart, ik weet niet of u van gele en rode kaarten ooit hoort, hè? Bij voetballerij is dat aanwezig. Het is niet zo dat ik nu een gele kaart of zo ga uitdelen. Dat is niet zo. Maar de vraag is, waar gaat het over in hoofdstuk 10? Ik ga straks wat meer lezen, hoor, maar eerst even dit stukje vanwege de vertaalmoeilijkheden. Vraag de Heere om regen. Ik dacht in eerste instantie, dat is mooi, hè. De Heere heeft in Joël 2 gezegd dat hij een vroege regen en een late regen, of spaarde regen, zo wordt het ook wel eens genoemd, heeft een vroege regen en een late regen beloofd. Dus als hier staat, vraag de Heere om regen. Nou, dat dus. Vraag de Heere om zijn zegen. En dat is het niet. En dat is de moeilijkheid. In de eerste plaats vraagt de Heere om regen, de vordering van de Heere, letterlijk. Ik heb hulp gehad van Gert van der Weert. Misschien kent u die naam. Misschien heb u daar zelf boeken van of iets over gehoord. Die heeft over het boek Zacharia een behoorlijk pittig studieboek geschreven, met nogal wat verwijzingen naar de grondtekst. En zijn kracht is, denk ik, dat hij iedere keer naar elk woord van de grondtekst gekeken heeft. Als u ooit een boek in handen krijgt van hem, dan zult u dat ondervinden. Nou, ik heb er veel aan gehad en ik wil niet zijn speaker zijn, zijn mond zijn. Er wordt wel eens gezegd, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. En ik ben niet bij hem in dienst dus. Ik support hem niet financieel. Dus daar zit geen enkele connectie in die richting. Totaal niet. Ik ken hem wel als een broeder in Christus. En ik heb ook met hem samen mogen werken in een soort leescommissie van andere boeken. Ook van hemzelf. Maar hier gaat het om de vordering van de Heer. Het is Zacharia de profeet die zegt: wat zou de Heer nu gaan eisen? Wat zou hij nu willen? Wat zou de Heer nu willen in deze situatie van hoofdstuk 10? U weet het. De vijand loert. De vijand is rondom. Ze zijn terug uit ballingschap, een deel. Ze zijn bang, ze durven niet te herbouwen. Ze zitten eigenlijk met schrik en beven te wachten op een soort voorzet of een verandering. Maar wat zou de Heer nu gaan doen? Wat zou de Heer nu eisen? Dat is de vordering van de Heer. Dat is dus vraag de Heer om regen ten tijde van de late regen. Het gaat dus niet om die late regen. Dat is Joël 2. In Joël 2 wordt gezegd dat de Heer hen zal zegenen met de vroege regen. Dat is het begin van als het weer gaat, mensen weer gaan zaaien. En de late regen is in het voorjaar, in de eerste maand. Die datering is hier wel. De regen in de eerste maand. Nee, die staat hier niet bij natuurlijk. Maar de late regen is de regen in de eerste van het nieuwe jaar. De eerste maand van het nieuwe jaar. Dus bij ons ongeveer maart, april zal ik maar zeggen. In die tijd moet u het dan plaatsen. Maar vraag nu de Heer om regen. Dat betekent dat hier eigenlijk gezegd wordt: laat de Heer nu eens te zien krijgen wat hij zelf wil. En dat is onweersbuien. En dat is geen plus voor het zaaigoed. Dat is negatief. Dat is niet goed. Je zou in de tijd van de late regen geen onweerswolken willen zien, geen onweersbuien willen zien. Je zou ten tijde van de late regen eigenlijk een besproeiing willen zien, een heerlijke verkwikking. Nou, dat is hier, wat hier bedoeld is. De Heere maakt onweerswolken en hij zal hun regen geven voor ieder gewas op het veld. Voor ieder is het dan gewas op het veld. Kun je weer zeggen, ja, maar dat is dan positief. Dan heeft de een misschien gerst en de ander heeft misschien tarwe en de ander heeft misschien weer wat anders. Voor ieder is er wel een gewas. Wat er dan uit voortkomt is een begroeiing, maar eigenlijk heeft niemand er wat aan. Dat is de insteek. Weer een moeilijke ding. Komt nog meer wat moeilijks. Want de afgodsbeelden die spreken bedrog. De waarzeggers schouwen leugen. Ook spreken zij van valse dromen. Ze troosten met vluchtige woorden. Daarom zijn ze weggetrokken als schapen. Ze worden verdrukt. Want er is geen herder. De rest van dit stukje laat dus zien dat het helemaal niet positief is. Dat het hartstikke negatief is. Heel moeilijk. Met waarzeggers, valse dromen, vluchtige woorden en afgodsbeelden. En ze worden verdrukt, want er is geen herder. En tegen de herders is mijn toorn ontbrand en de bokken straf ik. De Heere zegt dus dat wat er is op het moment dat Zacharia nu gaat spreken, is een dreiging van het ingrijpen van de Heere, namelijk onweersbuien, vernielende, vernietigende onweersbuien. En al die hulpverleners, al die werkers, al die mensen die daar gezaaid hebben, dat zijn de waarzeggers, valse dromen, vluchtige woorden en dat is bedrog. Ja, dat is een beetje moeilijk, want dat is iets anders dan wat je op het eerste gezicht leest. En nu moet ik maar zeggen van, u doet ermee wat u zelf graag wil. U gaat ermee naar de Heere en vraag maar of het een beetje klopt. Maar ik denk dat het laatste wat ik probeer te zeggen juist is, dat het hier om een oordeel van God gaat. En tegen de herders, zegt de Heer in vers 3, is mijn toorn ontbrand. Dat zijn die lui, dat zijn die waarzeggers, dat zijn die mensen die dromen. Dat zijn die mensen die afgodsbeelden nalopen en bedrog spreken. Dat is negatief. Tegen die herders is mijn toorn ontbrand. En de bokken straf ik. Nog een moeilijke uitdrukking. Er is in de grondtekst, volgens mensen die daar zicht op hebben, een connectie tussen de bokken die hier genoemd worden en die ene bok die op de grote verzoendag de bok van Azazel wordt genoemd. Azazel betekent recht van God, last van God. Die bok die op de grote verzoendag werd weggestuurd, mocht de woestijn ingelaten worden. En die andere bok op de grote verzoendag, dat is die bok die buiten de legerplaats werd verbrand, waarvan de Bijbel zegt, zo heeft ook onze Heer Jezus buiten de poort, buiten de stad, buiten de legerplaats geleden. Dat is de bok waarvan het bloed in het heilige der heiligen werd gebracht, waarvan het bloed op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel werd gesprenkeld. Dat is de bok die verzoening bracht. Een schitterend beeld van de Heer Jezus. Er is een bok de woestijn ingelaten met de last erop, want door handoplegging werd op die nog levende bok toen alle schuld, alle zonde, alle ongerechtigheid van Israël geladen en die bok werd vrijgelaten, die werd de woestijn ingelaten. Nou, de eerste uitleg is, nou, dat is mooi, zo zie je dus dat de zonden weggaan, dat ze nooit meer terugkomen. Die bok die denkt, nou, ik moet in ieder geval daar niet zijn, want daar loop ik misschien wel gevaar. Dus ik kom daar nooit weer. Ik ga met wat ik op mijn kop heb de woestijn in. Maar nu wordt gezegd, de last van de Heere wordt gevraagd. En de bokken straf ik. Die last, dus de prut, de ongerechtigheid, de ongezeggelijkheid, de zonde, wordt door de Heere vereffend. Alleen voor jou en ik, voor jou en mij die geloven, is daar een andere bok. En ik weet niet ooit of je ooit in gedachten misschien met je handen op die bok hebt gestaan, met je hand boven die bok hebt gestaan. Ik weet nog dat ik zocht in Israël naar een heel mooi souvenir en dat ik hem niet kon vinden. En dat was een beeld van iemand die met zijn beide handen op de kop van een bok stond. In een bepaalde houding. Nou, die was er niet. Ik heb overal gezocht, maar niet gevonden. Totdat we in een hotelletje kwamen. En er was een soort expositie gaande van een kunstenaar. Dat wist ik niet, maar goed, die was er ook. En die meneer die vroeg toen ik daar bij zijn stalletje stond, bij zijn uitzettafel, uitstaltafel, van kan ik u ergens mee helpen? Ik zei, nou, misschien wel. Ik zoek eigenlijk een figuur die met zijn handen op de kop van een bok gelegd zijn. Voor mij het beeld, heb ik uitgelegd, van iemand die met zijn handen op het offer staat, anders gezegd, die zich één maakt, want één handoplegging is altijd één maken met, die zich één maakt met het offer. Nee, zei hij, dat bestaat niet. En de tweede zin was, maar dat kan ik wel voor u maken. Even, tekst erbij. Twee dagen later zou het er zijn, in een soort gipsuitvoering nog. En later zou hij mij dan gaan opsturen. Het is gebeurd. Je kunt zeggen, zo'n man moet je nooit vertrouwen. Ik heb het wel gedaan, maar het is helemaal goed gekomen. Ik heb dat nog. Ik had het wel mee willen nemen, maar ik heb er niet aan gedacht. Gisteren. Een week terug, want het staat ergens waar we vanavond naartoe gaan. Feit is dat dat eigenlijk een schitterende illustratie is van de grote verzoender. Je hand leggen op het offer. Ten diepste is dat geloven. Geloof je dat? Dat er één redmiddel is, één zoenoffer is, één lam Gods is dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat je daar je hand op moet leggen en dat je dat eigenlijk naar je toe mag halen en dat je mag zeggen, dank u wel Heer Jezus, dat u zo ver voor mij wilt gaan. Dat is je één maken met het lam, je één maken met het offer. Als dat niet zo is, dan sta je voor eigen rekening en dan komt er een moment dat de Heere je met zijn toorn gaat bereiken. Azazel, Gods recht. Gods recht is dat de zonde niet door de beugel kan. En dat het loon van de zonde de dood is. Alleen de Heer Jezus is voor de gelovigen die dood ingegaan en is dus genoeg voor ons en voor eeuwig en voor altijd. Ik hoop dat u dit pakt. Dus dat eerste stukje is een soort profetie van Zacharia over die herders die daar toen nog ook invloed hadden. En ja, van alle zijden, nog een keer, waarzeggerij, zomaar gepraat, zal ik maar zeggen, vluchtige woorden, van alles. Ze hebben toen van alles daar mogen uit, maar die herders die krijgen te maken met God die rechtvaardig is. Dan ga ik verder nu in hoofdstuk 10 vers 3b. Indeling in versen is ook van de vertalers, dat is niet van ons, dat is niet van de Heer, dus dat, soms is dat makkelijk. Maar vers 3b. Ja, de Heere van de legermachten zal omzien naar zijn kudde, het huis van Juda. Hij zal hen maken als zijn prachtige paard in de strijd. En uit hem, daaruit in deze vertaling, maar uit hem zal de hoeksteen, daaruit zal de tentpin, daaruit zal de strijdboog, daaruit zullen alle herders of heersers, of hier staat onderdrukkers, maar weer niet, heersers, tezamen voortkomen. En ze zullen als helden zijn, dat zijn dus die heersers, die in de strijd de vijanden in het slijk van de straat vertrappen. Ze zullen strijden, want de Heere zal met hen zijn. Ze zullen de ruiters beschaamd maken. Ik zal het huis van Juda versterken, dat zijn de twee stammen. En het huis van Jozef zal ik verlossen, dat zijn de 10 stammen. Ik zal hen terugbrengen, want ik heb mij over hen ontfermd. Ze zullen zijn alsof ik hen niet verstoten had. Ik ben immers de Heere, hun God. Ik zal hen verhoren. En ze zullen als een held van Efraïm. Hun hart zal zich verblijden als door de wijn. En hun kinderen zullen het zien en zich verblijden. Hun hart zal zich verheugen in de Heere. Ik zal hen naar mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat ik hen verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren. Ik zal hen onder de volken uitzaaien, deze vertaling, hoewel ik hen uitzaai onder de volken, toch zullen zij in verre streken aan mij denken. Dat is de goede vertaling. Dus hoewel ze uitgezaaid zijn onder de volkeren, zullen ze dan toch aan mij denken. En ze zullen leven met hun kinderen en terugkeren. Ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte. Ik zal hen uit Assyrië bijeenbrengen. Ik zal hen in het land Gilead en van de Libanon brengen. Maar dat zal voor hen niet toereikend zijn. Hij zal door de zee van benauwdheid gaan en de golven van de zee slaan. Alle diepte van de Nijl zullen opdrogen. Dan zal de trots van Assyrië, koning van het noorden, neergehaald worden. En de scepter van Egypte, koning van het zuiden, die zal weggaan. Ik zal hen versterken in de Heere en in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heere. Een prachtige profetie over het herstel dat God zelf gaat aandragen voor Israël. Israël, broeders en zusters, is niet hetzelfde als de kerk, als de gemeente. Dat heb ik weet niet hoe vaak willen zeggen. De gemeente is uniek, is voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Israël is niet van voor de grondlegging van de wereld gekend, maar vanaf de grondlegging van de wereld. De Bijbel is heel precies. U en ik, als we geloven in de Heer Jezus, horen bij de gemeente, bij het lichaam van Christus, de bruid van het Lam. We werden al gezien voordat er überhaupt iets was, voordat er iets bestond. Gods raadsbesluiten ten aanzien van de gemeente zijn subliem, zijn geweldig, zijn buitengewoon. En niet alleen de moeite waard, maar ook zeer zegenrijk voor jezelf, voor je eigen hart, voor je eigen denken. Israël is ook apart. Israël is ontstaan na de spraakverwarring in Babel. Toen heeft God Abraham uit die spraakverwarring gehaald en heeft met Abraham een route uitgestippeld. Vanaf dat moment is Israël een volk geworden. Abraham mocht aan de kant van de zee staan en de korreltjes zand tellen. Hij mocht de sterretjes van de hemel tellen. En hij mocht zeggen, zo talrijk zal mijn nageslacht zijn. En hij geloofde God, zegt de Bijbel. Hij heeft er echt geloofd. Onbegrijpelijk, maar hij had niet eens één zoon, helemaal niks. En hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is hem toegerekend als een hele rechtvaardige daad. Dat hij dat geloofde. En de brief van Jacobus zegt, weet je, wanneer bleek dat Abraham zoiets heeft geloofd? Dat was toen hij zijn zoon op het altaar legde. Toen bleek het. Toen werd het duidelijk. Maar je zou zeggen, als je dan maar één zoon hebt en er moet zo'n belofte inhoud gegeven worden, dat wordt niks, dat wordt helemaal niks. En dan krijg je dit. Goed, het is prachtig om te zien hoe de bijzondere toekomst van de gemeente eruit ziet, maar het is ook prachtig om te zien hoe God zijn oude volk terug gaat brengen. Omdat hij gezegd heeft dat ze daar in dat land zullen zijn. En of de nieuwe president van Amerika het er nu wel mee eens is. Hij schijnt het er wel mee eens te zijn nu, die meneer Trump. Want zijn schoonzoon is geloof ik een Jood, als ik het allemaal goed begrepen heb. Maar hoe dan ook, er gebeurt van alles. Maar of ze dat nu wel of niet leuk vinden, of ze dat nu meenemen in hun beleid of niet, doet niet de zaken. De Heere God zal dat bijzondere plan met Israël laten uitkomen. En dat doet hij. En het is heel boeiend voor de gelovigen die een bijzondere toekomstverwachting heeft. Die gaat uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Dat diezelfde gelovigen ook gaan zien dat dat plan van God met Israël ook waar is. En dat die geweldige Heer, onze Heer Jezus, koning zal zijn in Jeruzalem. Dat hij zal heersen en dat dat aardse volk hier op aarde, vierkante meters, vierkante kilometers, een zegengebied zullen gaan bewonen zoals nooit en nooit eerder. Het gebied is groter dan Salomo ooit had in zijn glorietijd. Dat gaat komen. Maar het is heel boeiend om te zien hoe daar twee volkeren zijn. Een hemelsvolk en een aardsvolk. Toen Jozef droomde, weet u wel, vlak voordat hij naar Egypte verkocht werd, had hij een droom over schoven. Dat had te maken met de aarde. En hij had ook een droom over sterren. En dat had te maken met de hemel. Nou, die schoven, dat konden ze nog wel een beetje pruimen toen. Toen hebben ze nog van gezegd, nou, het is een beetje vreemd met die man. Maar voor de rest gaat het wel. Maar daar met die sterren, ja, daar ben je helemaal eventjes de kluts kwijt. Zo ongeveer ging het toen. Nu, die sterren geeft aan dat er een hemels deel is. En die schoven geven aan dat er een aards deel is. Israël is gezegend met alle aardse zegeningen. Heeft in de toekomst vierkante kilometers. Gebied is zelfs afgepaald. Begrensd door Nijl en Eufraat en Middellandse Zee. Maar u en ik, we horen niet hier op aarde. We zijn hier vreemdelingen en bijwoners. We hebben hier niks te zoeken. Wij zijn op weg naar hem die ons een plaats heeft bereid in het huis van de Vader. Daar ligt uw toekomst. Dat we met hem op de olijfberg komen, geloof ik. Dat we met hem zullen heersen die duizend jaren, ja. Dat we een bijzondere betrekking zullen hebben met hem, ja. Maar we zullen hier niet behoren bij. De zegen voor Israël is aards en de zegen voor de gemeente is hemels. Daarover gaat het. U en mijn zegen laat ik eventjes staan. Het gaat nu om de zegen die God gaat bereiden voor Israël. Dat had hij beloofd. Maar ze hebben het door hun ontrouw totaal verknoeid. Ze zijn in ballingschap gegaan omdat zij het niet goed deden. En nu wil de Heere zeggen aan Zacharia, je mag ze uit mijn naam meedelen. Ik zal omzien naar mijn kudde. En dat is apart. Eigenlijk is het al genoeg als u denkt aan het volk zelf. De twee stammen zijn een beetje in beeld gebleven. De 10 stammen zijn ooit naar Nineveh gegaan. Dat is Assyrië, moeilijk woord. Dat is Noord-Irak, Koerdengebied, daar ongeveer. Daar zijn ze terechtgekomen. En ze zijn daarna misschien wel doorgegaan, doorgetransporteerd naar allerlei hoeken en gaten. Dat laat ik los. Niemand weet het precies hoor. Maar die twee stammen zijn wel in beeld gebleven. Die zijn nog een paar honderd jaar in Jeruzalem gebleven en daarna naar Babel gegaan. Die zijn ook nog een poos in Perzië geweest. En in de tijd van Ezra en Nehemia, dat is dezelfde tijd als van Zacharia, mochten ze terug bij de gratie van de koningen van Perzië. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het is echt gebeurd. Deze dingen liggen hier. En nu wil de Heer ons duidelijk maken dat zijn toezeggingen ten aanzien van zijn volk inhoud hebben. Dat het geen loze kreten zijn. En op hetzelfde moment betekent dat dat Gods toezeggingen ten aanzien van jou en mij, ten aanzien van de gemeente, geen toevallige termen zijn, maar dat het inhoud heeft. Ik zal hem maken als een de Heer van de legermacht zal omzien naar zijn kudde, het huis van Juda. Hij haalt ze op. En hij zal ze maken als een prachtig paard in de strijd. Ik heb het de vorige keer geloof ik vergeleken met de Heer Jezus op een ezel die vanuit Betfage, Betanië, vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnentrok. Toen was het een ezel. En daarom wordt het een tocht in armoede genoemd, in zwakheid. Maar straks wordt het geen tocht in armoede, dan is het een prachtig paard in de strijd. Dan zijn de vijanden daar rondom. En uit het boek Zacharia zullen we opmaken welke vijanden dat zijn. In ieder geval de Romeinse bezetters, maar waarschijnlijk meer. Maar die zijn er dan. De hele stad is belegerd. Staat zelfs op het punt om te vallen, om in de handen van de vijanden te vallen. Er blijft niets over. En op dat moment komt hij. Niet als op een ezel rijdend, zo van, daar blaas je ook een keer tegenaan en het is weer weg. Maar op een prachtig paard in de strijd. En uit hem, die dan komt, zal de hoeksteen, de tentpin en de snijdboog zijn. Met andere woorden, begin, afsluiting van de bouw, maar ook de overwinning in de strijd zijn. En dan zullen alle heersers tezamen, uit hem zullen alle heersers tezamen voortkomen. Wie zijn die heersers dan straks? Nou ja, bijvoorbeeld jij. Je zult met hem regeren die 1000 jaren. Hoe zit het dan? Kom ik dan toch hier op aarde? Krijg ik dan toch nog een appartementje in Jeruzalem? Of een villaatje, misschien wel in Caesarea, want dat is een beetje de luxe buurt daar. Nee, we zullen met hem heersen. Jij en ik die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, we zullen met hem heersen. We zullen met hem regeren. Ja, maar ik kan dat niet. Nee, gelukkig niet. Als je zei dat je het kon, dan denk ik dat de Heer zou zeggen, nou, laten we dan maar een andere route bedenken of zo. Ik wil er later iets meer van zeggen, maar wij kunnen dat niet. Maar de Heer maakt ons tot zijn heerser. Een stukje. En dan zou waar worden, heb gezag over 10 steden, weet u wel, die gelijkenis. Heb gezag over 5 steden. Nou, je weet al lang wat ik daarvan gezegd heb in het verleden. Ik had een heel klein dorpje in de buurt van Harkstede, Slochteren. Dat heet Schaaphok. Nou, meer was het ook niet. En toen dacht ik, toen ik daar langs fietste elke dag 2 keer heen naar Groningen, terug naar Groningen, terug van Groningen. Ik denk, nou, als ik nou toch met u moet heersen, Heer Jezus, ik weet niet waarop ik het doe, dan hier maar, want hier kan ik niks meer verknallen. Want alles is al stuk. Zo klein. En zo vervallen toen al. Maar nu heersen, met hem heersen. Die 1000 jaren. Betekent dat ik hier op aarde ben? Nee, dat betekent het allerminst. Vanuit de hemel komt met de koning een soort stad. Dat heet het Nieuwe Jeruzalem. En nergens staat dat het Nieuwe Jeruzalem ooit op aarde komt. Het komt als een diamant uit de hemel met enorme glorie en schitterende omvang, heel groot. Het komt uit de hemel en het hangt boven de plek waar de koning is. En dan moet u niet denken dat als de koning nou 2 meter is, dan hangt dit op 2,50 meter. Ik denk dat het anders is. De koning wordt in alle grootheid en alle glorie neergezet. En wij zijn daarbij. We zijn daarin betrokken. Zoals de Shechina, de wolk van heerlijkheid, in het Oude Testament boven de plek was waar de Heere troonde. Waar hij zijn troon had. Waar hij woonde. Dat was toen een soort paddenstoel. Met een enorme, wel een verbinding, maar dan een enorme breedte. En in die breedte zag men de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van Yahweh. Toen, in de oude tijd. Zo gaat het ook straks. Als de Heer Jezus verschijnt in glorie en in heerlijkheid, zullen u met hem verschijnen en we zullen met hem zijn en we zullen met hem heersen. Vanuit die heerlijkheid, vanuit die, nou ik heb nu even paddenstoel gebruikt, vanuit dat stuk, dat gigantische blok, brok, diamant, van daaruit zult u gaan heersen. Dat kan. In het Oude Testament staat in het boek Daniël een prachtige illustratie, dat Michael, uw vorst, zegt de Heere tegen Daniël, regeert. Nou, die is nooit op aarde geweest, neem ik aan. Ze hebben hem nooit gezien. Hij had ook geen huisje. Je kon hem ook niet duiden, want daar woont hij. Maar hij was wel uw vorst. En hij nam het wel voor jullie op. En hij bemoeit zich met jullie. En hij regelt het wel. Hij is echt uw vorst. Vanuit de hemel. Vanuit de hemel. Vanuit die glorie van de hemel daalt u neer tot boven Jeruzalem. En van daaruit mag u heersen. Ze zullen als helden zijn in de strijd. De vijanden in het slijk van de straat vertrappen. Dat betekent dat op dat moment de overwinning compleet is. De Heer Jezus komt, en als hij komt op de Olijfberg, splijt hij midden door. En worden al die vijanden die er zijn, gigantisch veel, want alle strijdmachten volgens het boek Openbaring zijn daar. Ze zijn er allemaal. Europa, Amerika, Rusland, ze zijn er allemaal. En ze worden in één keer overwonnen. Op het moment dat die volkeren denken dat ze Jeruzalem hebben en dat ze dit allemaal in hun hand hebben, komt er een bijzondere ontknoping. En die ontknoping is dat de Heer Jezus overwint. Op het moment dat hij komt, is alles anders. Toen hebben ze geroepen, ooit, als u dan Gods zoon bent, kom dan af van het kruis. Nou, hij is afgenomen van het kruis, maar hij is weer opgestaan. Hij komt in zijn glorie en zijn heerlijkheid. In Gethsemane bad de Heer Jezus, indien het mogelijk is. En hij zei, Heere God, kunt u niet een paar engelen sturen om mij te ontzetten? Hij zei tegen een ander dat er zoveel miljarden, zoveel miljoenen engelen zouden kunnen komen om hem te ontzetten. Want dan zijn ze bij hem en met hem. Wat een glorie voor de Heer Jezus. Moet je nagaan dat hij dan uit de hemel komt en zo verschijnt in glorie en in heerlijkheid. Al die majesteit bij elkaar gebracht. Schitterend. De heersers zullen daarbij zijn. En ze zullen strijden, zegt vers 8, vers 5b. Want de Heer zal met hen zijn. Ze zullen de ruiters beschaamd maken. Met andere woorden, wat ze ook doen, er blijft van de tegenstand niets over. Dat gaat komen. Ik zal het huis van Juda versterken. Dat zijn weer die twee stammen, zoals ik zo pas zei. En het huis van Jozef zal ik verlossen. Dat moet nog gebeuren. Die zijn nog zoek. Die zijn nu nog steeds niet gevonden. Misschien een paar verdwaalde groepen ergens in China of in Brazilië, allerlei gedachten over Engeland. Ik laat het maar even los. Maar ze zullen dan echt verlost worden. En ik zal hen terugbrengen, want ik heb mij over hen ontfermd. Ze zullen zijn alsof ik hen niet verstoten had. Ik ben immers de Heere, hun God. Hij zal hen verhoren. Zo is onze Heer. Ik zal hen verhoren. En ik zal doen alsof ik ze niet verstoten had. Dat betekent dat u mag denken aan de tijd van Salomo. Dat de 12 stammen daar zijn in het land. En dat die 12 stammen onder de bijzondere zegen van Salomo staan. Onder de bijzondere wijsheid van Salomo mogen leven. Dat ze met hun vragen daar terecht kunnen. Dat ze met hun geschillen een antwoord krijgen. Daar. Zo zal de Heere dan zijn. Alsof ik ze niet verstoten had. Weet je wat ik mooi vind? Dat de Heer mij straks ziet alsof ik nooit gezondigd had. Alsof de Heer, hij heeft mij niet verstoten, hij heeft mij opgezocht. Maar mijn schuld, mijn zonden, ze zijn weg. En de Heer zegt, weet je, als ik met jou begin, opnieuw, met het nieuwe leven, dan zie ik je alsof je nooit gezondigd had. En dat is ook zo. De Heer Jezus heeft al mijn verkeerdheid, al mijn individuele zonden op zich genomen, daarvoor geleden, daarvoor gebeden. En God ziet mij alsof ik nooit gezondigd had. Wat een geweldige zegen. Als mensen in bepaalde kringen zeggen, ja, maar je moet aan je zonde ontdekt worden. Dan zeg ik, oh, Ik wil liever hem ontdekken, hem zien, dan aan mijn zonde. En dat bedoel ik niet om mij te verschuilen, maar om aan te geven dat het zo super is dat God mij ziet alsof ik nooit gezondigd had. Nooit. En nu maar last hebben van uw vroegere prut en iedere keer weer die ellende over u heen gestort, vergeet het maar. God zegt in Micha natuurlijk dat hij ze werpt achter zijn rug in de diepte van de zee. En het plaatje van het zoeklicht van vroeger van verboden te vissen kent u wel. Ga nu niet hengelen naar die zonden die ooit achter de rug van hem gegooid zijn. Ze zijn weg, voor eeuwig weg. En dat is echt de vrede. Dat is de geweldige blijdschap die je hart kan gaan vervullen. Dat moet je maar gaan doen. En dus ik zal hen terugbrengen, want ik heb mij over hen ontfermd. Vers 6b. En ik immers ben de Heere hun God en ik zal hen verhoren. Zo is onze Heer. Voor Israël straks, alsof er nooit wat gebeurd is. Voor jou en voor mij nu, alsof er nooit iets gebeurd is. Ze zullen zijn, zegt vers 7, als een held van Ephraim, van de 10 stammen. Hun hart zal zich verblijden als de wijn. En u kunt niet anders bijna dan aan Johannes 2 denken. Johannes 2 is het eerste wonder van de Heer Jezus in het Johannes-evangelie. Water in wijn verandert. De bruiloft staakte, stopte. De wijn was op. Maria was daar, u kent het wel. En ze gaan naar de Heer Jezus. Die vaten, die stonden daar wel, maar waren leeg. De vorm was er wel. Het reinigingsritueel stond bij wijze van heel stabiel en heel manifest. Maar het werkte niet. Er zat geen water in. Eerst die vaten vullen en dan scheppen. Water in wijn veranderen. Het eerste wonder van de Heer Jezus. En hij openbaarde zijn heerlijkheid. Toen. Zo begon het. Als de Heer Jezus komt, openbaart hij zijn heerlijkheid. Als hij in glorie verschijnt op de Olijfberg, laat hij zien wie hij echt is. Zoals nog nooit gezien. En dan zal men zich verblijden als door wijn. Dan is die vreugde, die schitterende nieuwe vreugde, die niet ophoudt, een prachtige, prachtige zaak. En de kinderen zullen het zien en zich verblijden. Het hart zal zich verheugen. En ik zal hen naar mij toe fluiten. Het is alsof de Heere als de herder op de herdersfluit speelt en zijn geluid laat horen, zijn muziek, zijn lied. En ze horen, ze reageren. Als mensen op aarde reageren op een fluitje. Ik heb ook een fluitje naar hen toe. En ze weet precies dat als ik eraan kom. Ja, niet dat zij moet komen, dat durf ik niet meer. Vroeger dacht ik dat het zo was, maar dat is niet helemaal zo. Zo werkt het niet. Nee, maar het is wel een herkenningsmelodietje. Je zult hem kennen. Je zult hem echt herkennen. En hij zal ons naar zich toe fluiten. En ik wil hen bijeenbrengen omdat ik hen verlost heb. Voor ons komt hij met een bazuingeschal. U zult zeggen, nou, een fluitje was toch ook goed geweest? Ja, dat zou kunnen. Maar hij zegt dat hij met bazuingeschal ons bij zich roept. Dat doet hij. Hier is het toch een fluit. Ik zal hen bijeenbrengen omdat ik hen verlost heb, zodat ze talrijk worden, zo talrijk als ze waren. Nog een keer. En zelfs daar in die verre streken waarheen ze uitgezaaid zijn, zullen ze aan hem denken. Waar ook, niet alleen in de locatie van Israël, dat moet binnen een bepaald aantal kilometers of zo. Waar ook. De een zit misschien daar en de ander zit misschien in, in India of in Zuid-Amerika. Of misschien in Nieuw-Zeeland of Australië, heel ver weg. Ze zullen het horen. Het gaat niet om een bepaalde locatie, maar het gaat om het feit. Waar ze ook zijn. En dat zegt een andere schrift ook. Al zit er maar één in een stad. Of twee misschien in een land. Waar ook. Ik haal ze eruit. Dat is hier bedoeld. Dus waar dat geluid ook gehoord wordt. Daar zal verlossing zijn. En ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte. En dat heb ik zo pas al even geduid. Dat is dan ook nog de koning van het zuiden. En ik zal hen uit Assyrië bijeenbrengen. En ik zal hen in het land van Gilead en van de Libanon brengen. Daar wil ik een paar woordjes van zeggen, omdat ik het zelf mooi vond. In Jeremia 8 is een tekst te vinden, is er geen balsem in Gilead. Dat is een soort geneesmiddel. Dat zou helpen voor. In de tijd dat Jozef verkocht werd door de broers, kwam er een groep Midianitische mannen. En die hadden balsem uit Gilead bij zich. Dat wilden ze naar Egypte brengen. En toen heb ik wel eens geroepen, ik weet niet of het dat hier was. Als je de beloofde verkwanselt, als je hem verkoopt, verkoop je ook balsem uit Gilead. Dat gaat mee. Er is maar één karavaan, daar gaan ze. Er is geen oplossing meer. Er is geen genezing meer. Er is geen herstel meer. Er is geen heling meer. En balsem uit Gilead is in elk geval verzachtend voor de pijn, maar ook genezend. Het is alsof de Heer zegt, maar ik breng je daar waar volop genezing is. Waar geneeskrachtige elementen volop verkrijgbaar zijn. En ik zal ze brengen van de Libanon naar de Libanon. En Libanon staat in de Bijbel voor het hout, de cederen van Libanon. Ik heb ooit iets laten maken bij een timmerman in Staphorst, toen we daar in Meppel woonden, over de tabernakel en zo. En toen zei hij iets over acaciahout, heb ik weet niet hoe vaak verteld, maar hij zei ook iets over cederhout. Hij zei, dat noemen wij vakman, het was toen een oude man, dat noemen wij tempelhout. Dat was in Staphorst heel gewoon, cederhout werd tempelhout genoemd. En dat is ook zo. De tempel van Salomo is heel vaak door cederhout versierd, gemaakt, door stenen gebouwd, maar aangekleed met cederhout. En de draagkoets waar Salomo zijn bruid in haalt, is gemaakt van cederhout. En als hier staat dat hij ze zal terugbrengen naar Gilead, geneeskracht, geneeskracht, genezing, herstel, verzachting, zalf. En Libanon, ja, dan krijgt de koning weer een draagkoets en dan krijgt de Heere weer een huis. Weet je wel, zo ongeveer is de beeldspraak. Dat is niet zomaar, maar dat is prachtig. Dat hij je dan daar laat komen waar dit soort elementen zijn. Dit zit in de tekst versleuteld. En dat zal niet toereikend zijn, dat zal dus te klein. Die gebieden zijn op zich te klein voor het volk. En ze zullen door een zee van benauwdheid, door de golven en door de diepte van de Nijl, die zullen opdrogen. Met andere woorden, alles gaat meewerken om het volk terug te brengen naar dat beloofde land, naar het bijzondere gebied. En zij zullen versterkt worden door de Heere en in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heere. Nou, nu heb ik dat hele hoofdstuk eigenlijk een beetje met u doorgenomen, bijna tekst voor tekst, om aan te geven dat er een profetie van Zacharia is die gaat over het herstel van Israël. En dat is niet de enige plek in Zacharia, maar er zijn veel meer van dit soort plekken in Zacharia die gaan over het herstel van Israël. Maar dit zijn zulke prachtige uitingen van de Heere. Maar als u dat nu ziet, dat Gods volk, ze hebben het niet goed gedaan. Ze hebben de Heere God eigenlijk verlaagd en ze hebben hem onheus bejegend. Dat God dit volk, omdat hij ooit een toezegging deed, zo gaat behandelen en zo ziet en met zulke zorg omringt en ze daar brengt waar ze zo intens zullen gaan genieten, optimaal zoals nog nooit eerder. Wat gaat u dan zeggen als het gaat om uw belofte? Als de Heer Jezus nu zegt, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Wat gelooft u dat dan? Ja, maar mijn bandlek en auto in de prak en versnellingsbak. Ik noem maar iets. Ik weet ongeveer waar het over gaat. Ja, je ziet nog iemand grijnzen, want die had zijn versnellingsbak geloof ik kapot. Maar als je dat dan ziet, zou je dan niet durven zeggen, Heer Jezus, ik vertrouw u. Het is moeilijk. Als het niet goed gaat, dan hebben we het moeilijk. Dan vragen we gelijk eigenlijk van, heren, hoe bedoelt u het? Dat kan toch niet waar zijn? Ik heb het nog zo goed bedoeld en ik heb dit nog gedaan voor u. We gaan gelijk onze pluspunten opsommen, alsof het rapport ook weer anders geschreven kan worden. Begrijp ik. Als de Heer Jezus zegt, Dato, ik ga heen om voor jou een plaats te bereiden. Zou hij dat dan gaan doen? Ja, dat geloof ik wel, ja. En als hij zegt, als ik dat gedaan heb, dan kom ik weer om jou te halen. Zou hij dat gaan doen? Ja, dat gaat hij doen, ja. En dan zegt hij, en opdat ook jij zijn zult waar ik ben. Zal dat dan waar zijn? Ja, dat zal waar zijn, ja. Alle toezeggingen van de Heer, in hem is het ja en het amen. Hij is niet een God die liegen kan. Dat kan helemaal niet. Doet hij ook niet. Die zegen die gekoppeld is aan het herstel van Israël is grandioos. Daar ga je blij van en gelukkig van zingen. Daar wordt in eigen wel, het water is echt weer wijn geworden. Snap je? Het is de vreugde. Het is niet alleen een vorm, een reinigingsritueel, maar dit is vreugde. Dit is blijdschap. En zou je dan niet graag schoon gewassen willen zijn? Zou de Heer ons dan niet continu wassen? Ik heb wel eens een poging gewaagd om te vertellen wat er gebeurde toen Petrus zijn voeten niet wilde laten wassen door de Heer Jezus. Weet je wat? De Heer Jezus heeft zijn discipelen meegenomen naar die bovenzaal. En daar begon als eerste hij de voeten van de discipelen te wassen. Hij ging zich omgorden, lindendoek, water in het bekken. En Petrus zegt, nee. De Heer zegt, Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Wat betekent dat? Petrus, als ik je niet was, als ik het vuil van je voeten niet wegdoe, kun je nooit genieten samen met mij. Dat bestaat niet. Indien wij gezondheid hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Als de Heer Jezus daar niet zou zijn, kon u nooit in harmonie met de Vader leven. Want Hij is de voorspraak. Dat is hetzelfde als voetwassing. Uw en mijn zegen is dat we samen met de Heer Jezus genieten. Die intense, heerlijke gemeenschap, contact, harmonie kunnen hebben met de Vader. En met zijn Zoon Jezus Christus. Samen. U en ik weten dat. En u en ik hebben dit. En als het herstel van Israël zo vastgelegd is, dan betekent dat dat de Heer zo is. Want zo is Hij. Ik zei het zo pas al. Ik zal hen terugbrengen en ik zal ze zullen zijn alsof ik ze nooit verstoten had. Ik ben immers de Heer hun God. Ik ben de Heer hun God. Nu, de Heer is niet alleen onze God, maar is ook nog onze Vader. En Hij wil zo graag dat jij geniet. Optimaal geniet. En als er vuildeeltjes zijn op je voeten vanwege je wandel, dan moeten die weg. En dat is permanent zo. Ik geloof zelfs dat wij openbaar worden voor de rechterstoel van Christus vlak voor het moment dat we daar naar binnen gaan. Dat openbaar worden is ook voetwassing. De laatste stofdeeltjes moeten nog weg. Misschien die gedachten die we hadden, of die verkeerde keuzes die we misschien vandaag of morgen maakten, die moeten nog weg. Maar dan is alle verhindering weg, zodat we optimaal kunnen genieten van de Heer Jezus en van de Vader. Onze gemeenschap, onze innige harmonie is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is de toekomst. De toekomst van Israël ligt bij hem. Het is niet hun trouw. Het is niet hun activiteit. Het is niet hun bewapening. Niet hun politieke keuzes. We zullen wel verbaasd zijn als er daar ook nog een clash komt. Zit er dik in. Vandaag of morgen daar in Israël. Maar het is niet de politiek, het is niet de bewapening, het is niet hun handigheid, hun, laten we zeggen, hun vingerspitsengevoel. Dat denken we, maar dat is niet zo. Het enige wat telt is dat de Heer het doet, omdat Hij het gezegd heeft. En omdat Hij het gezegd heeft, gaat het gebeuren. En dat betekent dat het voor u en voor mij op hetzelfde moment een gigantische toezegging is, een gigantische belofte is, van wat zou ons dan kunnen overkomen? Eigenlijk niks meer. We zijn blij met de Heer Jezus, we zijn blij met God de Vader, we zijn blij met de Heilige Geest die in ons is en die ons dit vanmiddag wil gaan vertellen. Dit stuk, misschien wat moeilijk, maar dit stuk geeft aan dat er ook een gigantische bemoediging in is voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Deze dingen zijn geschreven voor ons, zegt het Nieuwe Testament, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Daar valt dit ook onder. Dit is een bemoediging. Een prachtige bemoediging voor jou en voor mij. En de Heere geven ons genade om daar nu al van te genieten. Zodat we nu al de wijn daarvan proeven. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij bent. En zo bijzonder wilt zegenen. Zo bijzonder wilt bemoedigen met deze dingen. Het is misschien ook een technisch stukje. Misschien wel een beetje moeilijk, maar er zitten ook heel veel fijne, mooie dingen in, Vader, die we wel kunnen begrijpen. We danken u. Als u zo omgaat met wat u beloofd hebt, dan hebben wij vertrouwen. Groot vertrouwen dat u zo ook omgaat met wat u ons beloofd hebt. We danken u, Vader, dat het Vaderhuis ons beloofd is. Ik wil, zei de Heer Jezus, dat u bij me bent. Dat die bij me zijn die u mij gegeven hebt. Dank u wel. Dank u voor uw toezeggingen. Dank u voor Zacharia 10. Dank u voor dit stuk profetie. Profetie is per saldo openbaring van Jezus Christus. We danken u dat de garantie ligt in het kruis van Golgotha, waar het Lam Gods, het zoenoffer, dat ene offerdier stierf en waarvan het bloed naar binnen gedragen is in het binnenst heiligdom, en daar is hij onze voorspraak. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor alle geweldige zegen die u ons gegeven hebt. We danken u voor dit moment. We danken u voor de zegen die u gaat geven, ook als we uit elkaar gaan of als we met elkaar spreken, als we nog iets gebruiken voor onze lichamen. We danken u voor de zorg van een aantal mensen hier die dit iedere keer weer opnieuw gereed maken. Dat u ons nabij zijn en ook in de rest van de dag een bijzondere zegen laten genieten. We danken u nog een keer voor de Heer Jezus, voor wie hij is. Amen.
Dank u wel. Ik stel voor om nu samen te zingen lied 881, twee versen. Dat spreekt ook van vertrouwen op de Heer. 881. En dan gaat het over de boodschap van de geboorte van de zaligmaker die de naam Jezus kreeg. Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. En ik stel voor om dat heel bekende lied 33, daaruit langs de wolken, te zingen. 33.
Want hij zegt de mensen.